haar heeft verzorgd. Er staat, en toen zij verzadigd waren. Dat stukje, verzadiging. Terwijl ze midden in de wildernis waren. Er was helemaal geen eten in de omgeving. Een eenzame plek, een verlaten plek. En ze worden toch verzadigd. Dat is prachtig. Daar zorgt Jezus voor. En de vorige keer heb ik ook gezegd, ja, Johannes die heeft ja, 7 wonderen van Jezus beschreven in zijn evangelie. En vandaag is het 4e wonder aan de beurt, dus we zijn precies in het midden. Maar 7 wonderen. En andere evangelisten, de 3 anderen, hebben ook heel veel wonderen beschreven. Nog veel meer zelfs. En weet je wat nu zo mooi is, wat belangrijk is voor jezelf? Als je nu een gedeelte uit het evangelie leest, met name uit Johannes, probeer dan die andere evangelieën ernaast te leggen. Want die geven weer andere informatie en dat maakt het beeld zo mooi compleet. Dat vult elkaar aan. Dat gaan we vanmorgen ook doen, want we lezen uit Johannes 6, maar ik wil daar Marcus 6 heel nauw bij betrekken. Daar staat hetzelfde wonder in beschreven. Sterker nog, Matthäus heeft het ook beschreven en Lucas ook. Dus alle 4 de evangelisten beschrijven dit wonder van die wonderlijke maaltijd in de wildernis. En dat is trouwens ook het enige wonder wat in alle 4 de evangelieën beschreven staat. Dus verzadiging terwijl ze in de wildernis zijn. En wat lees ik dan in Marcus 6 vers 42? Bijna hetzelfde. En zij aten allen en werden verzadigd. Dat is de kerntekst. En het thema is overvloed in de wildernis dankzij Jezus. En ik heb 3 punten om wat structuur aan te brengen. Jezus spreekt, Jezus breekt en volheid. Maar ik heb eerst een korte introductie. Stel je voor, je bent op weg met je auto voor een afspraak. En je hebt een afspraak voor een nieuwe baan, een sollicitatiegesprek. Dat is belangrijk en je hebt overal aan gedacht en je ziet er tiptop verzorgd uit. En je bent precies op tijd en je rijdt naar die afspraak toe. Maar opeens begint onderweg die auto raar te doen. Een raar geluid te maken, te stotteren of zo. En je stuurt hem aan de kant en dan sta je op de vluchtstrook en hij stopt ermee. En je probeert hem te starten en hij doet niets. Dan denk je, oh, en nu? En je kijkt op je horloge. Zoveel tijd heb je niet meer. Wie kan mij nu helpen? En de vraag is dan, wat doe jij in zo'n situatie? Iemand anders die heeft een heel ander probleem. Want de meeste mensen die hebben aan het eind van de maand nog een stukje salaris over. Maar dat kan ook anders gaan. Door een onverwachte situatie, er gebeuren wat rare dingen, dat brengt extra kosten met zich mee. En zodoende heb je aan het eind van je salaris nog een stukje maand over. Dat is lastig. En dat is niet iets om jezelf voor te schamen, helemaal niet. Helemaal niet. Maar wel lastig, want misschien moet je hele belangrijke dingen kopen. Brood. Of iets op het brood, heel bazaal. En als je daarmee te maken hebt, ja, wat doe je dan? Opnieuw die vraag, wat zou jij doen in zo'n situatie? En ik hoorde net al iemand zeggen, bidden. Bidden, ja, inderdaad, bidden. Ik zou God vragen of hij mij wil helpen. En wat denk je, heeft dat zin? Zou die grote, die machtige God die de wereld regeert en bestuurt, de schepper van hemel en aarde, zou die zich nou bezighouden met jouw kleine dingetjes? Jouw auto en jouw geld wat op is? Wat denk je? Reken erop. Wees ervan verzekerd dat God zich daarmee bezighoudt. En dat hij zorgt en voor jou wil zorgen. Dat God aan jou wil geven wat jij nodig hebt. Dus dat wat ik net hoorde, bidden, is inderdaad juist. Als je in de zorgen zit en je loopt vast en je weet niet hoe het moet, hoe het verder moet. Zeg het God, Vertel het aan hem. Ga daarmee naar hem toe. We hebben dat net gezongen uit die psalm. Hij kan. Hij wil. En zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. God zorgt voor geloof, voor vergeving, voor genade, voor redding. Ja, maar ook voor de gewone dingen in het leven. Reken erop. Groter dan de helper is de nood toch niet. Zingen we in een bekend lied. Dat ter inleiding. We gaan naar ons eerste punt. Jezus spreekt. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben net gelezen samen. Eerste twee versen van Johannes 6. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Een grote menigte volgt Jezus. En wanneer is dit? Nou, Jezus heeft net zijn discipelen uitgezonden het land in om helpers voor hem te zijn, om het koninkrijk van God bekend te maken en om wonderen te doen. En ze hebben veel meegemaakt, zeg. Zieken werden genezen. Er gebeurde door hun handen wonderen. En dan komen ze terug bij Jezus en ze hebben natuurlijk heel veel meegemaakt, elkaar veel te vertellen. En Jezus veel te vertellen, verslag uit te brengen, maar ze zijn ook moe. En dan neemt Jezus hen mee, dat lezen we in Markus en ook in de andere evangelieën. In een bootje vertrekken ze over het meer naar een stille plaats. Naar een woeste plek, naar een verlaten omgeving, ver weg van de drukte, ver weg van de bewoonde wereld, in de stilte. Jezus wil graag dat zijn discipelen wat uit kunnen rusten. En hij zegt dat ook tegen hen. Kom mee naar een eenzame plaats alleen en rust wat uit. En het is ook goed om tijden van rust te hebben. Het is ook goed om van tijd tot tijd op vakantie te gaan. Om op adem te komen. Nieuwe energie op te doen. Rust te krijgen. En de discipelen hebben dat ook nodig. Het zijn geen supermensen, gewone mensen. En Jezus heeft dat ook nodig. Want Jezus is ook mens als wij. Ook hij is vermoeid. Nou, de menigte die blijft achter en die ziet Jezus gaan met zijn discipelen, het bootje in, het meer over en ze weten allang waar Jezus naartoe gaat. En ook zij komen in beweging en over land gaan zij te voet dezelfde richting uit als waarin het bootje is vertrokken. En vanuit de dorpen en de steden komt er een beweging op gang naar de plaats waar Jezus straks zal aanmeren. En ja, als Jezus met zijn discipelen aan de overkant komt, staat er een grote menigte klaar op hem te wachten. En die komt naar hen toe, dat lezen we in vers 5. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam. Dat was niet de bedoeling. Ze hadden rust nodig. Dit is niet zo fijn. En wat doet Jezus? Zegt hij, nou, beste mensen. Nou, het spijt me, maar wij zijn echt aan rust toe. We zijn vermoeid. En laat ons toch maar even alleen. En kom morgen maar terug. Nou, dat had Jezus kunnen zeggen. Wat doet Jezus dan? Nee, nee. Als hij de mensen daar weer voor zich ziet staan, is hij die bewogen. Hij is met hen begaan. Hij ziet hen als schapen zonder herder. Hij ziet hun onrust, hun verwarring. En dan denkt Jezus niet meer aan zichzelf. Nee, meteen ontfermt hij zich over hen. Ze zijn welkom. Zo is Jezus. Mensen zijn welkom. Ook als het hem, bij wijze van spreken, niet uitkomt. Bij hem ben je welkom. En waar Jezus aan de andere kant van het meer mee bezig was, daar gaat hij aan deze kant van het meer mee verder. Hij geeft onderwijs. Hij vertelt over het koninkrijk van God en hij geneest zieken. En er komen er steeds meer. Mensen met kwalen en de stroom houdt maar niet op. En van alle kanten komen ze naar die plek waar Jezus is, want daar is redding. Ze worden genezen van allerlei handicaps, ziekten en kwalen. Jezus, hij is de heelmeester. De heiland die heel maakt naar ziel en lichaam. Geestelijk en praktisch. Wat vinden de discipelen hiervan? Juist nu zij behoefte hebben aan rust, komen al die mensen naar Jezus toe. En kunnen zij evenveel geduld opbrengen als hun meester? En als ze Jezus zo bezig zien en de uren verstrijken en er maar geen einde aan lijkt te komen, aan die stroom mensen en aan Jezus' woorden ook niet en aan die wonderen, zijn ze dan blij of zijn ze heimelijk toch een beetje geïrriteerd en ontevreden? Hadden ze misschien toch liever rust gehad? En denken ze, ja, moet dit nu zo en moet dit zo lang duren? Nou, we weten het niet. We lezen er niets over. Toch kan ik het me dat goed voorstellen, dat ze het moeilijk vinden. Nou, en als de dag ver gevorderd is en de middag verstrijkt en de zon verder gaat dalen, dan komen de discipelen in actie. Ze hebben al verschillende keer op hun horloge gekeken. En ze hebben er zo lang gestaan, urenlang. En ze hebben trek gekregen, honger. En hier in de omgeving is niets. En ze denken, ja, maar nu wordt het zoetjes aan toch wel tijd, Heer Jezus. En ze staan op en ze lopen naar Jezus toe. Jezus die daar nog steeds staat. En maar doorgaat. En van geen ophouden weet. Onvermoeibaar blijft hij bezig. De liefde dringt hem. En ze roepen hem. Dat lezen we in Marcus overigens. Meester. En Jezus kijkt hen aan. En ze zeggen, deze plaats is eenzaam. En het is al laat. Stuur hen weg. Zodat ze in de omliggende dorpen voedsel kunnen kopen. Voor zichzelf. Hoor je wat ze zeggen? Jezus, stuur ze weg. Deze bezorgde discipelen, zij delen hun zorg met hun meester. Dat niet alleen. Ze zeggen ook wat hun meester moet doen. Alsof ze hem instructies kunnen geven, een opdracht kunnen geven. Ik moet denken aan 2 jaar geleden, aan die bruiloft in Cana. Het was de eerste preek van deze serie. Hier niet ver vandaan, aan de overkant van het meer, een vergelijkbare situatie. De wijn was op, midden op het feest, we weten dat nog wel. En Maria zei tegen Jezus op dezelfde manier, ze hebben geen wijn. Met andere woorden, Jezus, doe er wat aan. Hier ook, er is geen eten, stuur ze weg, zodat ze eten kunnen kopen. Maar wat de discipelen zeggen en voorstellen, dat kan helemaal niet. Over hoeveel mensen gaat het? 5000 mannen. Nou, laten we weinig zeggen, dat zijn 10.000 mensen met vrouwen en kinderen erbij. En moeten ze naar die dorpjes gaan en naar die gehuchten gaan om 's middags brood te kopen? Beste discipelen, wat jullie nu zeggen, dat klopt niet. Jullie snappen dat toch ook wel, dat het onmogelijk is om op dit tijdstip van de dag ergens zoveel brood te kopen. In die dorpjes. Wat jullie zeggen, klopt niet. En de oplossing die jullie aandragen is niet haalbaar. Waar is het jullie nu echt om te doen, discipelen? Jezus, stuur ze weg. En hoe reageert Jezus erop? Luistert hij naar hen? Jezus kijkt ze aan. En geeft een kort antwoord. Hij zegt, Dat lees ik in Marcus. Geeft gij hun te eten. Jullie moeten hen eten geven. En in het teksthoofdstuk van vandaag lezen we ook dat Jezus spreekt. Dat is ons eerste punt. Jezus spreekt. Hij richt zich tot een van de discipelen, tot Filippus. En die stelt hem een vraag. Vers 5, het tweede gedeelte. Filippus, waar zullen wij broden kopen opdat deze mensen kunnen eten? Waar? Niet in die dorpjes en gehuchten hier. Waar? Weet je dat, Filippus? Jezus stelt deze discipel op de proef, lezen we in vers 6. En Filippus die ziet wel, dit is niet mogelijk. Hij weet het niet en kan geen antwoord geven. Hij reageert, vers 7, brood voor zoveel mensen, voor 200 penningen, omgerekend voor 10.000 euro brood. Waar moet je dat vandaan halen? Daar heb je een broodfabriek voor nodig. Onmogelijk. En dan zou iedereen nog maar een klein beetje krijgen. Vers 7. Hoe moet het? Dan komt een andere discipel naar voren, Andreas. En hij zegt, nou hier is een jongetje en die heeft 5 gerstebroodjes en 2 visjes. Maar wat stelt dat nou voor zoveel mensen? Slechts 5 broden en 2 vissen. Weinig. Te weinig. Veel te weinig. Het stelt niets voor. En meer is er niet. Brood en vis. Dat is gewoon voedsel in die dagen. Brood en vis. Alledaags voedsel. Wat zelfs een klein jongetje bij zich heeft. Misschien heeft zijn moeder zijn rugzakje wel klaargemaakt. En daar die 5 broodjes en 2 visjes in gedaan. Dan komt Jezus in actie. Dan is het zijn beurt om hen, de discipelen, een opdracht te geven. Hij zet ze niet op non-actief, omdat ze een verkeerd voorstel gedaan hebben. Nee, de Heer Jezus schakelt hen er juist bij in. Hij zet ze aan het werk. Vers 10. Laat de mensen gaan zitten. Zorg ervoor dat iedereen netjes gaat zitten. Verdeel ze in gelijkmatige groepen, zodat straks niemand overgeslagen wordt. Want Jezus heeft iedereen op het oog. Niemand mag overgeslagen worden. Niemand is uitgezonderd bij Jezus. En terwijl die discipelen daarmee bezig gaan om die mensen daar te laten zitten in groepen en dat gaan organiseren, zodat er straks ordelijk gewerkt kan worden, denken wij ondertussen even na over wat hier eigenlijk gebeurt. Want hoe is dat bij ons? En hoe is dat bij jou? Kom jij wel eens mensen tegen met honger? En ik bedoel dan niet dat ze een rammelende maag hebben, soms ook. Maar nee, een andere honger. Ja, zegt iemand, ja, heel dichtbij, mijn kinderen. Mijn kinderen zijn ongelovig, weet u. Ze doen nergens aan. En ze leven voor het hier en het nu. Dit leven is hun horizon en verder kijken ze niet. En ze houden geen rekening met God. Oh nee hoor, ze leggen mij geen strobreed in de weg. Maar ze leven en ze leven alsof ze er nooit genoeg van krijgen. En ik heb gebeden voor mijn kinderen. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. God, wilt u hun leven veranderen? Wilt u hen bekeren? Maar ik zie het niet gebeuren. En de honger blijft. Jezus zegt, geeft u hen te eten. Er reageert nog iemand die zegt, ja, mijn collega's, hè? Die weten niets van de Bijbel. En ze hebben niets met geloof ook niet. Ik moet er niet mee aankomen. En op maandag, ja, dan hebben ze elkaar veel te vertellen. Sport, sport. En ik voel me dan een buitenbeentje. Ik sta alleen. En ik doe er dan maar het zwijgen toe. Bij mijn collega's. Jezus zegt, geeft u hun te eten. Ik? Ja, jij. Wie moet het anders aan hen vertellen als jij het niet doet? Wie moet het anders aan hen vertellen? Geef hun te eten. Gewoon voedsel. Gewoon dagelijks eten. Niet bijzonder. De Bijbel, het woord van God, is krachtig. Maar vertel vooral wat het voor jouzelf betekent. Jouw persoonlijke ervaring met God en met zijn woord. Dan hou je dicht bij jezelf. Dan voelt het niet aanvallend. Niet alsof je het hen wilt opdringen. En vraag aan God. Bid hem om wijsheid, voorzichtigheid en tact. Vraag aan God om openingen. En die geeft hij. Openingen om iets van dat voedsel te delen. Geeft u hen te eten, zegt Jezus tegen ons allemaal. Dat was ons eerste punt. Jezus spreekt. We gaan naar het tweede. Jezus breekt. Want terwijl wij hierover nadachten, hebben die discipelen dat werk keurig uitgevoerd. En de mensen zitten netjes op het gras, in groepen van 50 en 100. En iedereen voelt wel aan, nu gaat er iets gebeuren. Jezus gaat zelf iets doen. En als iedereen zijn plekje heeft, dan zijn de verwachtingen hoog gespannen. Jezus heeft die 5 broodjes en die 2 visjes gekregen van het jongetje. En dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Dat ventje, dat heeft zijn hele voedselvoorraad weggegeven aan Jezus. 5 broden, 2 visjes. Nu heeft hij zelf niets meer. Nu is hij zelf alles kwijt. En toch heeft hij het gegeven. In vertrouwen. Het kan niet anders of hij heeft dat in kinderlijk vertrouwen gegeven. En dan neemt Jezus die broodjes en die visjes. En hij slaat zijn ogen omhoog naar de hemel waar zijn vader is. Hij zegent het voedsel dat hij in zijn handen houdt. 5 broden en 2 vissen. Dat is niet veel. En dan gaat Jezus breken. Jezus breekt. Hij breekt het brood. En hij breekt de vis. En hij blijft breken. En breken. En breken. En breken. En het gaat maar door. Hoe lang heeft dat breken wel niet geduurd? Voedsel voor 10.000 mensen. Net als Jozef opent Jezus de hemelse voorraadschuren. Er is honger, ja. Maar er is ook voedsel. In overvloed. In de wildernis. En de discipelen komen telkens met hun lege manden terug. Jezus vult die. Er is zoveel. Het stopt niet. Net als dat oliekruikje wat maar bleef doorschenken. En met volle manden gaan de discipelen op pad. En ze werken en ze draven en ze lopen zich de benen uit het lijf om te dienen, om te doen wat Jezus hen gebood toen hij zei, geeft u hen te eten. Want nu mogen zij eten gaan geven. Zij mogen het doen, zij mogen het uitdelen, brood en vis. Geen caviar en champagne, brood en vis. Gewoon voedsel, het woord van God. Eenvoudige woorden, een opmerking, een uitnodiging. De discipelen mogen het uitdelen. Geeft u hun te eten. Maar ze hebben het niet van zichzelf. Nee. Geen vrucht van hun eigen akker. Nee. Jezus reikt het hen aan. Jezus voorziet. Hij is de bron. Alles komt bij Jezus vandaan. Ook als wij mensen iets voedsel mogen aanreiken. En dan komt die kerntekst naar voren, vers 12. Toen zij verzadigd waren. En Marcus zegt, en zij aten allemaal en werden verzadigd. Er is genoeg. Meer dan genoeg. Zo is Jezus ook. Hij geeft overvloed. En als Jezus breekt, is het brood genoeg. Een overvloed in de wildernis. Dankzij Jezus. En toch gaat het hier niet alleen over het brood dat ons lichaam voedt. Nee, er zit een diepere laag in deze geschiedenis. Als we dit lezen over Jezus, met name vers 11, lees maar even mee, dan lees ik: en Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. Hé, waar ken ik die woorden van? Jezus nam het brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en deelde het uit aan zijn discipelen. Ik denk aan het laatste paasfeest. Wat nog moet komen. Het laatste paasfeest van de Heer Jezus met zijn discipelen. Ik denk aan het heilige avondmaal. Daar komen we precies hetzelfde tegen. Lees maar in Matthäus 26, vers 26. Terwijl ze aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. Hey. Hier in de eenzaamheid, bij die stad Bethsaida, verricht Jezus een groot wonder om hongerige monden te vullen. Jezus breekt, maar straks zal Hij, de Zoon van God, lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Jezus breekt. Zijn lichaam wordt gebroken. Om geestelijke honger te stillen. Jezus gaat lijden. Hij gaat betalen. Hij geeft zichzelf tot een volkomen offer voor onze zonden. Jezus breekt. Hij zei het zelf ook tegen de Joden. Johannes 2, vers 19. Breek deze tempel af. Breek deze tempel af. Dan zal ik hem laten herrijzen. Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Daar aan de kant van het meer breekt Jezus het brood. Er zit een diepe laag in. Hij wil dat al die duizenden van mensen die daar zijn en het zien gebeuren van dat aardse brood dat hun maag vult, dat zij gaan letten op het hemelse brood dat veel meer kracht geeft. Het hemelse brood. Jezus is dat brood. Lees maar mee, verderop in dit hoofdstuk 6, vers 33. Daar lees ik: want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Brood. Niet voor 5000 mannen. Niet voor meer dan 10.000 mensen. Nee, brood, wat lees ik? Dat de wereld het leven geeft. Genoeg om de hele wereld te voeden. Genoeg voor iedereen. Iedereen die wil, die mag tot hem komen en die ontvangt. En op een later moment zegt Jezus, Johannes 6, vers 35, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Jezus breekt. Dat was ons tweede punt. Nu ons derde, het laatste. Volheid. Voordat we afgeronden, is er nog één ding. Misschien heb je erop gelet. Wat gebeurt er nu met het brood wat over is? Er is overvloed, zei ik al. Er is brood over. Nou, dat wordt keurig netjes verzameld. Vers 13. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met de stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Hey, van het brood is wat over. Van de vis denk ik niet. Dat is veel lekkerder, toch? Dat is op. Brood is over. Nou, dat wordt ingezameld. Keurig netjes, volgens de Joodse gebruiken, want er mag geen voedsel verloren gaan. En de discipelen halen dat op met hun manden. Hoeveel is er over? 12 manden vol. 12 manden. Dat zal zeker niet zomaar zijn. Nee, inderdaad. Want in de Bijbel heeft alles zijn betekenis. Ook getallen. Ja, zegt iemand, het kan wel zo zijn. 12 manden over, maar wat lees ik in Markus 8? Dus Markus 6, 12 manden. Markus 8, wat lees ik daar? Daar lees ik eenzelfde geschiedenis. Weer zo'n wonderlijke maaltijd in de wildernis. Hetzelfde wonder, ook bij het meer. Niet ten noorden, maar ten zuiden van het meer. En er zijn er minder mensen bij, ongeveer 4000. En daar vermenigvuldigt Jezus brood en vis. En er blijft ook over. Hoeveel blijft daar over? 7 manden. Dus ja, wat heeft dat nou te zeggen? 12 manden, 7 manden. Nou, eerst die 12 manden. 12 is een Bijbels getal. Heel belangrijk. 12 staat in de Bijbel symbool voor, vooral voor de 12 stammen van Israël. 12 stammen. Heel Israël. Israël ontving lang geleden in de woestijn brood uit de hemel, dat weten we. Manna. Er was zoveel, er was genoeg. Voor al die 12 stammen. Daar lees ik over in Psalm 78, vers 25. God zond hun proviant tot verzadiging toe. Ook in de woestijn. Toen al. Bij Jezus is genoeg voedsel te krijgen. Brood voor iedereen. Door Jezus kan heel Israël zalig worden. 12 manden, heel Israël. En daarom begon Jezus zijn werk in Israël. En daarom stuurde Jezus zijn discipelen uit onder het volk Israël. Hij gaf hen de opdracht. U zult niet op de weg gaan naar de heidenen, maar naar de verloren schapen van het huis van Israël. Naar de 12 stammen. En Paulus schrijft erover, zo zal heel Israël zalig worden. 12 stammen, heel Israël. Dat is een betekenis van die 12 manden die over zijn. Maar hoe zit het dan met die 7 manden? Vraagt iemand. Uit Markus 8. 7 is het getal van de volheid. Oké. En wat kunnen we daarmee? Wat wil dat zeggen? Nou, let op. Tussen Markus 6, 12 manden, en Markus 8, 7 manden, staat Markus 7. En daar vinden we de sleutel. Want daar lezen we het verhaal over die vrouw uit de streek van Tyrus en Sidon. Een gebied ten noorden van Israël, uit Syrië. Niet bij de 12 stammen. Dus ze was een heidin. Ze hoorde niet bij het volk van God, niet bij Israël. En toch gaat de Heere naar dat gebied. En in die omgeving ontmoet hij haar. En ze heeft een groot probleem. Haar dochter is bezeten. Maar ze weet waar ze naartoe kan. En ze neemt de toevlucht tot Jezus. Ze valt aan zijn voeten. En ze smeekt om genezing van haar dochter. En wat antwoordt Jezus haar? Niet te geloven. Jezus zei tegen haar, Markus 7, laat eerst de kinderen verzadigd worden. Israël. Want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te gooien. Eigenlijk zegt Jezus, jij hoort er niet bij. Ongelooflijk. Deze vrouw in haar grote nood ziet voor haar dochter geen andere manier om gered te worden dan door Jezus alleen. En daarom houdt ze vol. En daarom antwoordt zij. Ja, heren, wat u zegt is waar. Maar de hondjes eten toch ook van de kruimeltjes die vallen van de tafel van de kinderen. En als de heiland dat hoort, verhoort hij haar gebed. Hoewel ze er eigenlijk niet bij hoort. Ondanks alles klemt zij zich vast aan de Heer Jezus. En Jezus zegt het ook. O vrouw. Groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter werd vanaf dat moment gezond. Deze vrouw is een van de eerste heidenen die haar hoop op Jezus stelt en tot geloof komt. Nog voor Pinksteren is aangebroken. Want met Pinksteren breken de grenzen pas echt open. Van 12 manden naar 7 mannen. Eerst 12. Eerst Israël. En van Israël ging het evangelie de wereld in. 7 mannen. Volheid. Iedereen moet het horen. In Jezus is er redding voor Joden en voor heidenen. Voor mensen in Uden en Veghel. En in heel Nederland. En naar buiten. Heel de wereld moet het horen. Sinds Pinksteren mogen zij die er niet bij horen, toch bij Jezus komen. Net als die vrouw uit Syro-Fenicië. Jij hoort niet bij Israël. Misschien hoor je ook wel niet bij een christelijke gemeente. Kan zijn. Misschien sta je naar je gevoel helemaal alleen. Maar bij Jezus ben je welkom. Amen. Bij Hem is volheid. Overvloed. Hij nodigt jou uit. Vandaag. Ga maar zitten. En eet mee. Hij zegt tegen jou. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Amen.